Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten, luisteraars thuis via kerktelefoon of internet. Ik heet u namens de kerkraad van harte welkom in deze eredienst. Ik heb voor u de volgende mededelingen. De kerkraad maakt aan de gemeente bekend dat broeder Gerrit Holdijk en Esse van der Brink van plan zijn te trouwen. Zij willen een huwelijk in de naam van God beginnen en samen met deze gemeente zijn zegen vragen. Dit zal zo de Heere wil gebeuren in een eredienst op vrijdag 10 juli aanstaande om 14:30 middags in deze koepelkerk. En in die dienst hoopt voor te gaan dominee Gert Hutte. In het gezin van broeder en zuster Wouter en Linda Krol is op 2 juli een zoon geboren. En zijn doopnamen zijn Hans Liam en zijn roepnaam is Liam. Binnengekomen met belijdenisattestatie van de gereformeerde kerk te Leusden, broeder Jan-Willem Jonker, Plaggenweg 37, als wijk Zuid 1. Vanmorgen is er kinderbijbelklas voor de groepen 3 en 4. En vanmiddag is er kinderbijbelklas voor de groepen 5 en 6. En komen de schatgapers ook weer bij elkaar. De collecte is bestemd voor de diaconie, met als doel de driehoek. Voorganger. In deze morgendienst is de voorganger dominee Gert Hutte. En in de middagdienst zal dominee Jan de Haan voorgaan. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende eredienst toe.
Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes en kinderen. Nogmaals van harte welkom, ook alle gasten in ons midden. Fijn dat jullie er zijn. En welkom. Niet iedereen heeft een plekje gevonden om te zitten, zie ik. Blijven jullie staan? Of hier is ook nog beneden, kunnen we al mensen zitten? Is er nog ergens een plekje? Is er nog ergens ruimte? Iedereen moet een beetje ruim zitten natuurlijk, vanwege de warmte. Ik snap het. Maar hier beneden kan ook nog hoor. Of vinden jullie dat niks? Het zijn die jongeren, hè? Die willen altijd boven zitten. Kom maar, hier naast de ouderlingen man. Prachtige plek. Durf je het aan of ze durven niet naast jullie te zitten, broeders ouderlingen? Goed, in de komende 3 weken wil ik met u een aantal psalmen bij langs gaan. En dan wil ik met u nadenken over het thema bidden met de psalmen. En vandaag is het thema voor deze dienst bidden is antwoorden. Dus bidden is antwoorden. We gaan eerst met elkaar ons hart richten op God. En dat doen we door met elkaar een aantal liederen te zingen. We zingen eerst Ik geloof in God de Vader. Dat is op de melodie van gezang 293 uit Liebe voor de Kerken. Daarna is het Votum en de Zegen. En daarna zingen we met elkaar Jezus, hij kwam om ons leven te geven. Laten we gaan staan.
Thank you.
spreken met elkaar uit dat we in alles afhankelijk zijn van God. En dat doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen. En die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. We geloven dat God hier ook aanwezig is en dat ik mag u namens hem ook groeten en zegenen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen.
Thank you.
Laten we nu samen gaan bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, we mochten net zingen over uw geweldige liefde voor ons. En dat u met uw liefde altijd eerst bent. En dat u steeds opnieuw weer met uw liefde naar ons toekomt. En Vader, daar willen we u van harte voor danken. En we weten zeker hier in de kerk, en we zijn ervan overtuigd dat uw liefde boven alles zichtbaar is. In het offer van de Heer Jezus aan het kruis. U hebt uw Zoon voor ons gegeven, Vader in de hemel. Omdat u zoveel van ons hield. U hebt uw Zoon gegeven en hij heeft onze schuld betaald. En onze straf gedragen. En nu is er vergeving voor de zonde. En nu mogen wij uw kind zijn. En u kunt weer heel dicht bij u komen. Of heel dicht bij ons komen. En u woont met uw Heilige Geest in ons. Hartelijk dank daarvoor. Vader, we willen u danken dat we hier op deze zondagmorgen, deze prachtige zonnige zondagmorgen, weer met zoveel mensen in de kerk mogen zijn. We willen u danken dat we elkaar mogen ontmoeten. Dat we met elkaar u mogen aanbidden en loven en prijzen. We willen u danken dat we uw woord mogen openslaan. Dat we ons mogen laten verfrissen door uw kostbare woorden. We willen u danken, Vader, dat we mogen luisteren naar u in deze dienst. Dat we weer iets van uw grootheid en uw macht en uw heerlijkheid mogen zien. En dat is ook ons verlangen, dat ons geloof mag groeien. Dat ons gebedsleven ook mag groeien, want daar willen we over nadenken in deze dienst. Over hoe we mogen bidden. Hoe we troost mogen zoeken bij u. Vader, we willen u danken voor al die prachtige gebeden in de Bijbel, waar we veel van kunnen leren. Wil u bidden, Vader, wilt u ons hart openen in deze dienst door uw geest? Wilt u ons verstand openen? Wilt u geven dat we aangeraakt mogen worden, dat we getroost mogen worden? Vader, u kent ons allemaal zoals we hier zijn. Vader, we hebben allemaal wel dingen mee te dragen in ons leven. Dingen die we moeilijk vinden, dingen die verdrietig zijn. Vader, achter iedere voordeur gaat wel wat schuil. Vader, soms dan is het leven gewoon moeilijk en zwaar. En u wilt ons helpen om te dragen. En u geeft ons aan elkaar om elkaar te helpen dragen. En u bent machtig en sterk. We mogen veel van u verwachten. Zo willen we ons leven bij u neerleggen, zoals het is. En daar waar we zijn, nu op dit moment, willen we u uitnodigen. Vader, we danken u dat u er bent. Dat u ook altijd tegen ons zegt, ik ben heel dichtbij. Ik ben niet ver weg. Vader, soms dan zijn wij, of dan hebben wij het gevoel dat we ver van u vandaan zijn, omdat we misschien twijfelen ook wel aan ons geloof, omdat we zoekende zijn. Vader, geef dat we iets van uw nabijheid mogen proeven in deze dienst. Want u bent erbij, Heer Jezus. Het belooft u in de Bijbel. U zult ons nooit meer verlaten. Wat is dat heerlijk. Heer Jezus, wil u bidden. Wilt u ons zo een gezegende dienst geven? Heilige Geest, vervul ons met uw aanwezigheid. Vader, dank u wel dat u onze Vader bent. Vader, wil u ook danken voor alle gasten in ons midden. We danken u dat we een gastvrije gemeente mogen zijn, een open gemeente. Wil u vragen, wilt u geven dat we ons allemaal hier thuis mogen voelen. En dat we mogen zijn wie we zijn. Met al onze mooie kanten, met onze prachtige karaktereigenschappen, met onze eigenaardigheden. Vader, u accepteert ons. U vergeeft ons. En zo mogen wij elkaar accepteren en vergeven en liefhebben. Vader, verhoor ons gebed en aanvaard onze dank. In Jezus' naam. Amen. Voordat de kinderen naar de kinderclub mogen gaan in de gele rijden, gaan we eerst nog een kinderlied zingen. En dat is het bekende gezang Zoek eerst het Koninkrijk van God. Het gereformeerde kerkboek gezang 38. Dus Zoek eerst het Koninkrijk van God. Daarna mogen de kinderen van groep 3 en 4 met de leiders van de kinderbijbelklas meegaan. Ook 1 en 2. Ja joh. Jullie hebben geluk. Groep 1, 2, 3 en 4. Zo. Geweldig. Ik zie al sommige ouders helemaal zuchten van opluchting.
Yeah.
willen deze morgen Gods woord tot ons laten spreken uit Psalm 86. En ik nodig u uit om die psalm erbij te pakken. Psalm 86 gaan we lezen. Na de schriftlezing gaan we ook drie versen zingen uit die psalm. Psalm 86, vers 2, 4 en 5. Het is een gebed van David, deze psalm. Hoor mij, Heer, en antwoord mij. Ik ben verzwakt en arm. Behoed mij, want ik ben u toegewijd. En red uw dienaar die op u vertrouwt. U bent mijn God. Wees mij genadig, Heer. Heel de dag roep ik tot u. En verblijd het hart van uw dienaar. Naar u verlang ik, Heer. U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid. En uw trouw is groot voor ieder die u aanroept. Hoor mijn gebed, Heer. En luister naar mijn smeken. In dit uur van mijn nood roep ik u aan. Want u geeft mij antwoord. Geen God is u gelijk, Heer. Uw daden zijn zonder weerga. En alle volken door u gemaakt komen en buigen zich, Heer, voor u. En prijzen uw naam. U bent groot. U doet wonderen. U alleen bent God. Wijs mij uw weg, Heer. En laat mij wandelen op het pad van uw waarheid. En verenig mijn hart met ontzag voor uw naam. U, Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart. Uw naam voor eeuwig prijzen, want u toont mij uw grote trouw. En u verlost mij uit de diepte van het dodenrijk. God, een opstandige bende komt op mij af. En met geweld bedreigen zij mijn leven. En zij houden u niet voor oog. U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Keer u tot mij en wees mij genadig. Schenk kracht aan uw dienaar en red het kind van uw dienares. Geef mij een teken van uw goedheid. Dan zullen mijn haters verbleken en zien dat u, Heer, mij bijstaat en troost. Wat we gaan doen in deze dienst is dat we de psalm... Ik zal gewoon door de psalm heen lopen. Dus misschien is het goed als u de tekst van de psalm er gewoon bij houdt. Kunt u gewoon meelezen. Het thema van deze dienst is bidden is antwoorden. En in de komende weken dus een aantal psalmen om... Om ons te helpen om te groeien in ons gebedsleven. Dat is de bedoeling daarvan. Dat we met elkaar een aantal psalmen, een aantal gebeden gaan bekijken. En ik wil daar een preek over houden. Zodat u kunt groeien in uw gebedsleven. Dat is het doel van deze korte serie preken tot aan de zomer. En ik pak dan na de vakantie, als u het niet erg vindt, pak ik Romeinen 8 weer op. Nog niet klaar natuurlijk, maar dat doe ik na de vakantie. Ik zal na de vakantie wel uitleggen waarom. Ik moet nog even verzinnen namelijk. Nee, grapje hoor. Bidden is antwoorden, dat is het thema voor deze dienst. En daar wil ik eerst een paar opmerkingen over maken. Kijk, we hebben natuurlijk het Oude Testament. En in het Oude Testament heb je de boeken van Mozes, de 5 boeken van Mozes. En in het Oude Testament heb je dan de profeten. En wat Mozes doet in die eerste 5 boeken en wat de profeten doet, dat is zeg maar verkondiging. Dat noemen we ook wel verkondiging. Dat is dus allemaal verkondigende stof, zeg maar. Daar wordt heel veel verteld over God, wie God is, wat God wil enzovoort. En daarnaast heb je in het Oude Testament ook een heel aantal andere boeken. Bijvoorbeeld Job, Spreuken, Klaagliederen, Psalmen. En die boeken, dus Job, Spreuken, Klaagliederen en Psalmen, leren ons hoe we mogen antwoorden op God. Dus een groot gedeelte van het Oude Testament, de 5 boeken van Mozes en de profeten, dat is verkondiging. Maar Job, Spreuken, Klaagliederen en Psalmen leert ons hoe we mogen antwoorden op God. En dat is ook precies wat we door de psalmen kunnen leren. We kunnen leren door de psalmen hoe wij mogen reageren op God. En dat is echt het mooie van de psalmen natuurlijk. Daarom lees ik... Ik heb jarenlang geprobeerd om iedere morgen een psalm te lezen. Dat viel natuurlijk wel eens een keer morgen uit. Maar het is een heel erg bijzonder boek om gewoon steeds maar weer doorheen te gaan. Steeds maar weer dat te lezen. En te kijken hoe wij mogen reageren, hoe wij mogen antwoorden op God. En je zou het boek van de psalmen wel het gebedsboek van Israël kunnen noemen. Dus het boek van de psalmen, dat is eigenlijk het gebedsboek van Israël. En de psalmen die spreken eigenlijk voor ons. Hè. Soms dan lukt het je niet goed om gevoelens van jezelf te verwoorden of om je verdriet te verwoorden. En die psalmen die kunnen dan soms op een hele mooie manier onze gevoelens, ons verdriet, onze pijn ook verwoorden. En gebed dat is dus zeg maar antwoorden. Bidden dat is antwoord spreken. En God spreekt en wij mogen antwoorden. Dat is best wel belangrijk dat we dat ook goed voor ogen houden. Wat bidden precies is. Hè? Bidden is dus reageren op God. Bidden is antwoorden. Ik zal dat ook wel vanuit deze psalm laten zien. Maar houd het even vast. Er zijn verkondigende gedeeltes in de Bijbel. En er zijn antwoordende gedeeltes in de Bijbel. En ik vind het ook goed dat u op die manier leert kijken naar de psalmen. Dat de psalmen het gebedsboek zijn van Israël. Dus ik vind ook dat je psalmen moet bidden, zeg maar. Bid die psalmen maar. Gebruik ze ook maar op die manier. En dus niet alleen maar door ze te zingen, maar gebruik ze maar als een gebed ook voor in je eigen leven. Psalm 86, dat staat er ook boven, dat is een gebed van David. En het is een individueel gebed van David. En je hebt natuurlijk allerlei psalmen. En soms dan spreekt de psalmist, de schrijver van een psalm, namens een hele grote groep. Spreekt hij namens het volk bijvoorbeeld. He, dat zijn dan gemeenschappelijke psalmen, maar dit is een individueel gebed. Dus hij spreekt echt voor zichzelf hier op David. En het is heel duidelijk een gebed van iemand die enorm onder druk staat. En de psalm wil ons leren, dat is meteen ook al een belangrijke doelstelling, de psalm wil ons leren hoe we houvast kunnen zoeken bij God in tijden van grote nood. Dat is een belangrijk punt, he. Dus hoe kunnen we houvast zoeken bij God in tijden van grote nood? Ja, en er zijn genoeg mensen in de gemeente hier die daar mee worstelen. Die worstelen met de ziekte van hun man. Of die worstelen met een bericht wat ze net gehoord hebben. Of die worstelen met ziekte in de familie. Of die worstelen met een vriend die ziek is. Ja, dus we hebben, ik zei dat ook in het gebed niet voor niks. We hebben allemaal wel dingen in ons leven die we met ons meedragen. Het leven is, denk ik, op deze aarde heel vaak lijden. En daarom is het zo mooi. Deze psalm leert jou om houvast te zoeken bij God in tijden van grote nood. En we gaan dan beginnen bij vers 1 en we lopen gewoon, zoals ik al zei, die psalm door. En dan staat er in de nieuwe vertaling, hoor mij Heer, antwoord mij. Maar in de oude vertaling, in de NBG, staat, neig u tot mij. Dat vind ik zo mooi. Soms is het wel jammer dat zulke soort kostbare woordjes, zeg maar, verdwijnen uit de vertaling. Hoor naar mij. Ja, dat is redelijk bekend natuurlijk. God wilt u naar mij luisteren. Maar neig u naar mij. Dat is wat anders, hè. Ik zie dat bijna letterlijk dan voor me, zeg maar, dat God zich uitzet, de grote God, zeg maar, dat hij afdaalt naar het plekje waar ik ben. En dat hij zijn, zeg maar, zoals ik dat wel eens kan doen bij sales, zijn oor neigt naar mij van, ik wil jou verstaan, ik wil je begrijpen. Dat is neigen, zeg maar. God gaat, als het ware, door zijn knieën en hij wil heel dicht bij jou komen. Hij wil jou begrijpen. Hij wil jouw nood ook helemaal doorhebben, zeg maar. God gaat door zijn knieën en God daalt af naar waar ik ben en naar waar ik zit. En God zoekt je daar op waar je bent. Ik zei dat pas ook, hè. Voorbeeld, bekende voorbeeld van als je een grote kaart ziet aan het begin van een dorp, zeg maar. Dan staat er altijd zo'n zwarte punt op met een pijltje erbij. U bevindt zich hier. En daar waar jij je bevindt, zeg maar, daar zoekt God je op. En daar wil God komen ook, in jouw nood, in jouw moeite. Hij neigt zijn oor naar jou, dat is zoiets moois. En er zit iets heel persoonlijks in, hè. Want God is echt een persoonlijke God, mensen. En soms dan hoor je dat wel eens van de catechisanten, en ik denk dat we het allemaal wel eens gedacht hebben, van, waarom zou ik dat tegen God vertellen? Hij weet het toch al, ja. Dus waarom moet ik dat nou allemaal vertellen? Hij weet toch alles? Ja, en dat is, maar God is een persoonlijke God. En God wil een persoonlijke omgang met jou. Hij vraagt toch ook aan Adam, Adam, waar ben je? En natuurlijk weet hij wel waar Adam is. En hij vraagt Adam, waar ben je? En hij vraagt aan Adam, Adam, waarom ben je naakt? En natuurlijk weet hij wel waarom Adam naakt is. Maar hij wil een persoonlijk contact met je. En Jezus die vraagt aan zijn vader in de tuin van Gethsemane, vader, wilt u deze beker aan mij voorbij laten gaan? En hij weet wel dat het niet gebeurt. En hij weet wel dat hij dat kruis moet lijden. En toch wil hij... Zie je die persoonlijke omgang steeds maar weer in de Bijbel. En je kunt zo gemakkelijk onpersoonlijk met God omgaan. Omdat je denkt, alles ligt toch al vast en God weet toch al alles. Maar God wil die hele persoonlijke omgang met jou. En daar begint deze psalm mee. God, neig uw oor tot mij. Heel mooi, hou dat vast in die woorden, dat is heel erg mooi. En dan staat er in die psalm, ik ben verzwakt en ik ben arm. Nou, dat is, daar kun je zo overheen lezen over zo'n zinnetje. Maar het is wel belangrijk. He, want het is voor ons moeilijk als mensen om toe te geven dat we verzwakt zijn en arm zijn, toch? Het is moeilijk voor ons als mensen om onze nood echt ook bij anderen te brengen. Dat doen we heel vaak niet. Dat doen we echt vaak niet. He, we vinden het vaak moeilijk om te zeggen dat we ook gewoon wel eens niet lekker in ons vel zitten. En dat het niet allemaal goed gaat. En dan kun je er soms, dan kun je een hele oppervlakkige sfeer van krijgen ook in de kerk. He? Want het gaat allemaal goed met iedereen. Ja, behalve dan diegene die iets heel ernstigs meemaakt. En dat is niet waar. We hebben allemaal last van dingen. Allemaal worstelen we met dingen. We zijn toch zwakke mensen. We zijn toch arme mensen. En hij zegt het gewoon, hè, David. Hij zegt, ik ben verzwakt en ik ben arm. En ik hoef niet stoer te zijn. En dan zegt hij, behoed mij, want ik ben u toegewijd. Red mij, ik vertrouw u. Dat is wel bijzonder, hè? Dus hij vraagt dus, behoed mij, zegt hij er meteen achteraan, want ik ben u toegewijd. Red mij, of red uw dienaar die op u vertrouwt. U bent toch mijn God? Eigenlijk zegt David dus, God, ik ben toch wel aan het goede adres bij u, hè? Ik ben hier toch aan het goede adres? Ik moet toch bij u zijn, of niet? Wees mij genadig, want ik roep heel de dag tot u. En verblijf mijn hart, want ik verlang naar u. En eigenlijk zegt David daar dit, hè, van God, ik had toch iets met u. God, ik heb toch iets met u. God, wij hebben toch een relatie met elkaar, of niet? We hebben toch een verbond met elkaar. Hij doet daar een beroep op Gods verbond. Hij doet een beroep op de belofte van Gods verbond daar. En hij zegt eigenlijk, ik doe mijn ding, doet u dat dan ook? Dat zegt hij eigenlijk. Ik ben u toch ook niet vergeten, zegt hij tegen God. Dat is best wel directe taal, hè. Ik ben u toch ook niet vergeten? En dan zegt hij dit. En dat zijn dan bij vers 5. Dan doet hij een beroep op wie God is. En dan zegt hij: Heer, u bent goed en u bent tot vergeving bereid. En uw trouw is groot voor ieder die u aanroept. En weet je wat echt opvallend is van de psalm? En in die zin ligt er wel weer een mooie link met Romeinen 8 vandaag. Wat echt opvallend is aan de psalm is dit. Dat als David in nood is. Dat zie je heel vaak in de Bijbel, hè. Als David in nood is, dan doet hij altijd een beroep op de vergeving van God. Vind je dat niet apart? Vind je dat niet apart? Als ik in nood ben en denk van ik wil mijn nood in kaart brengen en ik breng mijn nood wel bij God. Maar altijd doet hij dan in de psalmen een beroep op de vergeving van God. En waarom doet hij dat? Omdat hij dit heel helder wil hebben. God, u bent toch voor mij? God, het is toch goed tussen ons? God, u bent niet tegen mij. U bent die vergevende God toch? Ja, en dat is, ik heb het toen ook gezegd in die preken over het oordeel. Hè? Hoe snel kun je jezelf niet veroordelen? Juist als je ziek bent bijvoorbeeld, dat je denkt, God zal wel tegen mij zijn. Ja? Juist als er iets jou overkomt in je leven, God zal wel iets tegen mij hebben. En daarom doet David steeds in de psalmen weer een beroep op die vergeving van God. Het is goed, God tussen u en mij. Hè? Dus hij zegt, God is goed, God is... U bent tot vergeving bereid. Uw trouw is groot. Voor iedereen die u aanroept. Ja, en dat is wel een belangrijk punt. Hè? Dat bidden is reageren op wie God is. Bidden is reageren op hemzelf, zeg maar. Bidden is dus zeg maar je aandacht en je hart focussen op de grootheid van God. En daar mag je dan op reageren. En nog een keer, dus bidden is reageren op wie God is. God hoor, zegt David al. God luister. Nu in dit uur roep ik u aan. Nu ik in nood ben, nu roep ik u aan. En wanneer vraag jij om hulp? Wanneer vraag jij om hulp? Ik maak het maar al te vaak mee, bijvoorbeeld dat ik dan geroepen word ergens... bij een huwelijkscrisis. En dan speelt het al heel lang. Nu ik in nood ben, nu roep ik hulp. En wat is dat belangrijk, hè? Dat, wat David daar aan jou leert. En dat hij zegt van, als je in nood bent, op dat moment, ga op dat moment naar God toe. Doe er op dat moment wat mee. Denk ook vaak in de diensten, hè. Dan wordt u in de dienst diep geraakt door een preek. En er gebeurt wat in uw hart. En pak dat moment aan. Doe daar wat mee. Als je daar geconfronteerd wordt in die preek, door die preek met je eigen nood, dan zijn er mensen in de kerk die met je en voor je willen bidden. Doe er wat mee. Nu ik in nood ben. Oh, en wat vragen wij vaak te laat om hulp? Ja, bij God is nooit te laat hoor. Dat is helder, hè? Bij God is het nooit te laat. Maar wat laten we het soms lang sudderen en sudderen en sudderen. En God zegt, nu ik in nood ben. Nu in dit uur. Roep ik u aan. Dat is heel apart wat er dan staat. Hè? In dit uur van nood roep ik u aan. Want u geeft mij antwoord. Het vaste vertrouwen van David. Hè? Want u geeft mij antwoord. Dat is echt een verbluffende redenering eigenlijk. Hè, die er staat. Hè? Ik roep u aan. Want u geeft mij antwoord. En dat gebeurt veel vaker in de psalmen. Neem bijvoorbeeld psalm 22, die hele bekende psalmen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het is één klaaglied. Ik werd verscheurd, ik werd kapot gemaakt, ik ging helemaal dood. Eén groot klaaglied. En dan staat er één zinnetje midden in die psalm, God heeft geantwoord. En dan komt dat is de wending ook in die psalm, zeg maar. Op psalm 22 is dat ook zo. En wat is dan Gods antwoord? Dat denk ik meteen. Wat is dan Gods antwoord? Hoe antwoordt God dan? Nou, mensen, denk nou eens aan het boek Job bijvoorbeeld. Hè? Krijgt Job een antwoord op de waarom vraag? God, waarom moet ik dit allemaal meemaken? God, waarom moet ik zo verleiden? Krijgt hij daar een antwoord op? Nee, hij krijgt geen antwoord op de waarom vraag. Het enige wat God doet is dit. Hij laat zien wie hij is. En dan zegt Job dit, hè. Ik kende u alleen maar van horen zeggen, maar nu weet ik wie u echt bent. Het antwoord wat God je geeft is, ik ben God. Ik ben jouw antwoord. En ik ben bij jou. Want ik ben Yahweh. En ik laat je nooit, nooit, nooit alleen. En ik ben helemaal voor jou. Ik hou zielsveel van je. Dat is het antwoord van God. Ik ben Yahweh, de God die er altijd bij is. Die je niet verlaat. En nogmaals, het is bidden is je aandacht richten op de grootheid van God. Op het karakter van God. En als je nadenkt over zijn grootheid, dan geeft dat weer lucht. En dan geeft dat weer perspectief. En dan geeft dat weer hoop. Soms dwars door verschrikkelijk moeilijke dingen heen, hè? Echt. Dus nogmaals, bidden is je aandacht richten op God, op het karakter van God. En dat is het antwoord wat God geeft. Hij zegt, ik ben die ik ben en ik ben bij je. En dat doet David ook, hè? Hij richt zijn hart en zijn aandacht op God, want hij zegt dit, hè? Geen God is aan u gelijk. Uw daden, God, zijn fantastisch. Zijn zonder weerga. Alle volken die door u zijn gemaakt, die buigen zich Heer voor u en die prijzen uw naam. Wat bent u groot? U bent een God die wonderen doet. U alleen bent God. Hij richt zijn hart op wie God is. En dat is wel goed dat we dat. Het is wel zo goed dat we dat ons steeds weer voor ogen houden. Dat God de God is die echt alle touwtjes in handen heeft, mensen. God is absoluut soeverein, hè? God is de God die alle touwtjes in handen heeft. En daar kun je zulke voorbeelden van lezen in de Bijbel. Ik zat van de week te lezen in Genesis 50. Moet ik thuis maar eens nalezen. Genesis 50 vers 20. Daar staat dit, hè. Jullie hadden kwaad. Dat gaat over Jozef, hè. Jozef is, dat had ik pas ook in die dienst verteld. Of in de kinderdienst verteld. Kijk, Jozef, die wordt door zijn broers in de put gegooid. Jozef die heeft allemaal ellende moet hij meemaken. Komt in de gevangenis terecht. En dan zegt God aan het eind van Genesis dit. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin. Of dat zegt Jozef. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin. Maar God heeft het ten goede gekeerd. Om te bewerken wat nu gebeurt. Dat dit volk in leven blijft, zeg maar. En dat is zo apart. En wij kunnen dus, zeg maar, kwaad doen. Als mensen. Maar God is soeverein. God regeert. God heeft het ten goede gekeerd, staat daar dan. Ja, en dan denk je, lees ik bijvoorbeeld verder. Ik las een tekst uit Jesaja 10, vers 5. Dat gaat over de ballingschap. Dat het volk Israël door Assyrië is overvallen en door Assyrië is platgewalst. En er staat in Jesaja 10, vers 5 dit. Wee Assyrië, jullie zijn mijn gezel, jullie zijn de stok waarmee ik sla. Het is ongelooflijk, hè? Dat God gewoon complete volken kan sturen en in zijn macht heeft, dat hij alles beheerst. Hij is soeverein, hij is groot. En Handelingen 4 vers 27 gaat het over de Heer Jezus die in Jeruzalem opgepakt is en vermoord is. En dan zegt Petrus dit, jullie hebben samengespannen tegen Jezus. En dan zetten we dit achteraan. Om dat te doen waarvan God bepaald had en voorbestemd had dat het moest gebeuren. Vind je dat niet apart? En wij zien wat er gebeurt, zeg maar. Wij zien al die gebeurtenissen, zeg maar. En daarachter gaat die grote, machtige God is daarachter bezig. En heeft alle touwtjes in handen. En hij regeert. God is groot. En God doet wonderen. Nu doet hij dat nog steeds, mensen. En hij doet het steeds maar weer. Want hij alleen is God. En dan komt het keerpunt in de psalmen, dat is vers 11. Keerpunt in de psalm is vers 11. Er staat, wijs mij uw weg, Heer. En laat mij wandelen op het pad van uw waarheid. En vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. En in de oude vertaling staat daar een NBG. Verenig mijn hart door de vrees van uw naam. Vervullen en verenigen, sorry, ik kan het niet verenigen met elkaar. Maar het gaat voor mij hierom. En dat is denk ik een hele belangrijke gedachte. Wat gebeurt er als lijden je overspoelt, als ellende je overspoelt? Dan wordt je hart uiteengerukt. Dan wordt je hart verdeeld. Je wordt heen en weer geslingerd als mens. Ja, en er zijn allerlei dingen die je dan over je heen storten, zeg maar. Hè. Je hart wordt verscheurd door verschillende gedachten. God is zeker tegen mij. Of God houdt van mij. Die twee gedachten komen dan samen. Hè. Of ik moet het zelf wel zeker maar weer oplossen. Of God zal mij dragen. En je hart wordt verscheurd. Je denkt, ik sta er alleen voor. Waar is God? God is weg. Een verdeeld hart. Dat krijg je dan zomaar in het lijden, zeg maar. Een verdeeld hart. Een hart dat ten diepste dan toch ergens denkt, ik moet mezelf redden. En alleen het ontzag voor de Heer, de vrezen voor de Heer, kan daar verandering in brengen. En echt ontzag voor de Heer krijg jij alleen maar als je Gods onvoorwaardelijke liefde gaat zien. Mensen, alles is vergeven. Hij veroordeelt je niet. Hij is helemaal voor je. En het gaat erom dat je je dan weer focust, hè? Er staat in de Bijbel, focus je leven op Jezus. Vestig je hoop op de genade die door Jezus is geschonken. Laten we, Hebreeën 12, hè, laten we onze blik gericht houden op Jezus. Hij is de grondlegger, maar ook de voltooier van jouw geloof. Kijk, God verandert heel vaak de omstandigheden niet. Heel vaak ook wel. Maar hij verandert heel vaak de omstandigheden niet. Ja? Ik mag bidden bij Rolf om genezing. En ik geloof er ook in. Heilig van overtuigd dat God geneest. Doet hij heel vaak. Maar God verandert niet altijd de omstandigheden. En dan verandert God wel jou in die omstandigheden. En hij verandert Rolf in die omstandigheden. Hij is bezig met je houding. In plaats van alles wat jij zou moeten doen of doet. Ja, dus mensen, onthouden dat goed. Hè? Dat God op die manier ook met het gebed bezig is. En het gebed verhoort. Dat hij jou verandert en dat hij aan jou laat zien hoe groot en machtig en sterk hij is. Dus daar in je hart, daar moet iets gebeuren. En dan staat het tot drie keer toe in de psalm. Hè? Verblijd, verblijd mijn hart. Dat is wat hij vraagt. Hè? Maak mijn hart weer blij, zegt hij. Ik ben niet blij, maar maak mijn hart weer blij, zegt hij, schrijft van die psalm. Verenig mijn hart. Want ik wil u weer loven met heel mijn hart. Niet een klein gedeelte daarvan. Dat staat in die psalm. God belooft super dingen aan jullie mensen. Niets kan je scheiden van zijn liefde. Met mijn zoon zal ik jullie alles geven, zegt hij. Ik zal alles ten goede keren. Niets, mensen, maar dan ook helemaal niets krijgt de ruimte om jou kwaad te doen of om jou kwaad te vermeerderen. En Spurgeon, ik las de commentaar. Spurgeon heeft een prachtig commentaar geschreven op de psalmen, die zei het zo. There's no, even in het Engels, sorry, kun je niet vertalen. There's no room for anything to work for evil. Mensen, en dat is natuurlijk super bijzonder. Ik kan er ook verder niks van maken, maar zo bijzonder dat je dan mensen tegenkomt die diep lijden en die toch blij zijn in hun hart. Vindt u dat niet bijzonder? Dat kan dus verdriet en vreugde kunnen door God naast elkaar bestaan. En God toont zo zijn trouw aan ons, staat er dan in de psalm. En dat staat ook in het Engels, wordt dat weer mooier vertaald. Want in het Engels staat dan, het gaat om Gods steadfast love. Gods niet loslatende liefde. Dat is wat anders, hè, dan trouw. Gods niet loslatende liefde. Kijk, en wat gebeurt er dan? Dus dat is de kern. En wat is de weg die God met jou wil gaan? Wat is het pad wandelen van de waarheid? Dat is dat je hart weer verenigd wordt. Je hart wat uit elkaar gescheurd wordt. En dat kan op allerlei manieren, hè. Want waar gaat jouw hart allemaal naar uit? Waar gaat jouw hart allemaal naar uit? En God wil dat hart weer één maken, weer heel maken, weer richten op Hem. Weer verenigen. En nadat David zo met God heeft geworsteld in zijn gebed, hè, gewoon een worsteling, een gesprek met God, waar hij zich allerlei dingen weer naar boven haalt. Als hij zo met God bezig is geweest, geworsteld heeft met God, en als hij zo weer ziet wie God werkelijk is, dan gaat hij pas zijn probleem omschrijven. Heb je dat al gezien? Want we denken natuurlijk steeds van, wat maakt hij nou precies mee dan? Dan pas gaat hij zijn hele probleem omschrijven. God zegt hij, een opstandige bende komt op mij af. Ik heb last van een opstandige bende. En ze bedreigen mij en ze zijn u vergeten, God. Maar u, God, u bent toch wel voor mij. Het is alsof hij zeg maar Romeinen 8 heeft gelezen. Als u voor mij bent, wie kan dan tegen mij zijn? Dat herinnert hij zich in één keer, hè? Als u dan voor mij bent, wie kan dan tegen mij zijn? En dan zegt hij, Vader, wordt het weer heel persoonlijk in vers 16. Vader, keer u tot mij. Vader, ik wil zo graag uw gezicht zien. Ik wil zo graag uw liefde zien. Ik wil uw genade ervaren. Wees mij genadig. Wilt u mij kracht geven? En dan zegt hij ook nog maar, en ik maak me superveel zorgen om dat kind, u weet wel, van uw dienares. Wilt u daar ook voor zorgen? En dan zegt hij ook prachtig, hè? Vers 17. God, geef mij een teken van uw goedheid. Mag je gewoon ook bidden, hè? Je mag gewoon vragen, God, laat uw goedheid zien. Geef mij een teken van uw goedheid, zodat uw haters verbleken. En zodat de mensen die u niet kennen, gaan zien wie u werkelijk bent. Dat u echt mij bijstaat, dat u echt mij troost, dat u er bent. Vraag dan maar om een teken. Heb je dat wel eens gedaan? Heb je wel eens gebeden om een teken? En dan niet voor jezelf, staat hier, hè? Maar opdat de haters verbleken. En zien wie u werkelijk bent. En zo wijst God natuurlijk heel vaak in het Nieuwe Testament. Waarom doet Jezus tekenen? Opdat de mensen Gods grootheid gaan zien. God zoekt mensen die hem aanbidden, mensen. God zoekt aanbidders. God zoekt mensen die zo persoonlijk met hem willen omgaan. Die groeien in hun gebedsleven. En dat is wat deze psalm wil, hè. Die wil jou leren om dieper en dieper te gaan bidden. En het lijden in deze wereld, dat kan niet anders, hè. Het lijden in jouw leven, dat zorgt ervoor dat je dieper naar Christus wordt toegedreven. Het zorgt ervoor dat je meer moet gaan verwachten van Jezus. Dat je groeit dieper in die genade, zeg maar. Ik las een tekst uit Ezechiël, de 22 vers 30, een fantastische tekst. Dus Ezechiël 22 vers 30. Ik heb gezocht naar iemand die een muur om de stad kon bouwen. Die voor het land in de bres wilde springen. Opdat het niet zou worden vernietigd. Maar zo iemand heb ik niet gevonden. Dus vervloekte ik hen. Met het vuur van mijn toorn vernietigde ik hen. En ik liet hun daden op hun eigen hoofd neerkomen. Zo spreekt de Heer. Dat is wat God doet. Hè. God zoekt mensen. Die voor het land in de bres willen springen. Die voor anderen in de bres willen springen. Die voor anderen willen bidden. Zoals Mozes dat keer op keer doet. Hij springt voor het volk in de bres en zegt, God, red hen. Zo kijkt hij ook naar deze kerk. Zijn wij bereid om te bidden voor het land? Om te bidden voor de stad? Om te bidden voor elkaar? Om voor elkaar in de bres te springen? Die willen bidden. Die persoonlijk willen omgaan met God. Er zijn fantastische teksten in de Bijbel over het lijden. We hebben een aantal van die teksten hebben we de laatste tijd besproken. Ik zal ze nog even voorlezen. 1 Petrus 1 vers 7. Verheug u hierover. Ook al moet u nu, tot uw verdriet, nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Maar zo kan de echtheid van uw geloof blijken. Door die beproevingen heen wordt je geloof sterker en gaat de echtheid van je geloof blijken. Romeinen 5. Dankzij hem, dankzij Jezus hebben we door het geloof toegang tot Gods genade. Hij is ons fundament. En in die hoop, en we mogen delen in zijn luister, en we prijzen ons daarmee gelukkig. En dat niet alleen. We prijzen onszelf gelukkig onder alle ellende, zegt hij, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Volharding leidt tot betrouwbaarheid. En betrouwbaarheid tot hoop. En deze hoop zal zeker niet worden beschaamd. Omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten. Daar heb je alles, komt alles bij elkaar, hè? Vind je dat niet mooi? Daar in je hart moet wat gebeuren. Hart moet verenigd worden. En bid er maar om of God die liefde van hem voor jou in jouw hart wil uitstorten. Amen. We zingen uit het Liedboek voor de Kerk, gezang 392, vers 3 en 5. Luisteren met elkaar naar de goede wil van God. En op allerlei plekken in de Bijbel is die verwoord uiteraard in de 10 woorden van leven in de wet. En die lezen we ook vaak in de kerk. Maar ik wil dan nu een stukje lezen uit Jacobus 5, omdat het goed past bij de prik. Daar staat boven Jacobus 5, vers 7 tot en met vers 20. Dat zijn bemoedigingen en raadgevingen. Jacobus 5, vers 7. Staat dit. Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van het najaar en voorjaar zijn gevallen. Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat. En neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. Degene die stand hielden, prijzen wij gelukkig. U hebt gehoord hoe standvastig Job was. En u weet welke uitkomst de Heer gaf De Heer is immers liefdevol en barmhartig. Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Want laat u ja, ja zijn en u nee, nee, anders zult u ervoor gestraft worden. En als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden. En is hij vrolijk, laat hij dan een loflied zingen. Laat iemand die ziek is, de oudste van de gemeente, bij zich roepen. Laat ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden. En de Heer zal hem laten opstaan. En wanneer hij gezondheid heeft, zal het hem vergeven worden. Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van de rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens als wij en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er 3,5 jaar lang geen regen gevallen op het land. Toen bad hij opnieuw en de hemel gaf regen en het land bracht zijn vrucht weer voort. Broeders en zusters, als één van u afdwaalt van de waarheid en een ander laat hem daarheen terugkeren, dan mag hij weten: wie een zondaar van het dwaalspoor terugbrengt, redt hem van de dood en wist tal van zonden uit. We zingen met elkaar Psalm 119, vers 64 en 66. Broeders en zusters, we gaan nu bidden met elkaar. En ik heb een paar punten voor het gebed die ik graag wil noemen. We danken samen met Henk en Ria Drost voor al het werk wat ze daar mogen doen in de Oekraïne. Want ze zijn in ons midden. Hallo, welkom Henk en Ria. En we willen ook jou alvast van harte feliciteren, Henk. Je bent morgen jarig. 56 jaar word je, 56 jaar jong. Hartelijk gefeliciteerd en een hele goede verjaardag toegewenst. En we zullen bidden voor jullie werk in de Oekraïne. En ook voor een goede reis. Jullie gaan morgen weer terug, hè? Ja. We zullen bidden ook voor Engeline de Haan. Ze hoopt ook in de komende weken haar 56e verjaardag te vieren. We zullen bidden ook voor haar gezondheid, of God bij haar wil zijn. We willen samen met Wouter en Linda Krol en de kinderen danken. Dat ze op 2 juli een gezonde zoon hebben gekregen, Liam. Gefeliciteerd, Wouter. Geef het ook even door aan Linda. We gaan samen met Albert en Esther en Iris Bron ook danken dat ze een zoontje hebben toegewezen gekregen. Geboren op 19 januari 2008. En jullie mogen hem over 3 à 4 maanden gaan ophalen in de Filipijnen. van harte gefeliciteerd. En we zien ernaar uit om hem ook te zien. Ik heb een mooie foto gezien in elk geval al. Prachtig kereltje. Gefeliciteerd. We zullen bidden ook voor de mensen uit onze gemeente die meegaan met de Oekraïne-reis. Die gaan deze week gaan ze vertrekken. Dus we gaan vragen of jullie een hele mooie reis mogen hebben. En of die reis tot zegen mag zijn voor jullie zelf. Maar ook voor alles, voor alle mensen waarvoor jullie goede dingen mogen doen. We zullen bidden voor onze broer Johan Gerts. Die is net een langere tijd in het ziekenhuis gelegen. Hij is nu net opgenomen in de Braamberg. Omdat hij een behoorlijk zware psychose heeft. En dat is ook uitgekomen dat zijn gezondheidsklachten zijn. Je kunt je voorstellen dat het heel lastig is om op die leeftijd nog zoveel psychische ziekte of zo'n psychische klachten moeten dragen. Hij heeft het heel moeilijk mee. Ik heb nog een heel moeilijk gebedspunt voor u. Ik wil dat graag noemen. We willen heel graag bidden voor Henk en Ea van Biesem. En bij Henk is in de afgelopen week acute leukemie geconstateerd. En dat betekent dat hij, het is natuurlijk een zeer levensbedreigende ziekte. Hij is pas 25 jaar. En zijn vrouw Ea, ze zijn samen ook nog in verwachting van een kindje dat in oktober geboren zal worden. Dus het is heel zwaar allemaal, heel moeilijk. Aanstaande week dan zullen de chemokuren al starten. Dat is ook een heel zwaar proces. Krijg je een chemokuur en daarna moet je dan 4 weken in quarantaine. En dat moet ze dan 3 à 4 keer herhalen. Laten we dat maar bij God brengen. Nee, vergeet niks. Koosje, gefeliciteerd. Ja, maar ik kan niet voor iedereen bidden. Hè? Koosje, die is ook nog jarig deze week. Ook woensdag, hè?
Ja.
63 jaar jong word je, of niet?
Ja.
Ga ik ook voor bidden. Ik wil het op de volgende manier doen. We gaan bidden met elkaar. We beginnen met een stilgebed. En dan gaan we bidden. En daarna gaan we met elkaar zingen of God ook genezing wil geven. En dat doen we natuurlijk speciaal ook voor Henk. En dan zingen we door te zingen met elkaar. Vader, daal nu met uw geest neer. Laten we bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, wat fijn dat we met elkaar mochten stilstaan bij hoe we mogen bidden. En we willen ook in dit gebed heel graag onze aandacht richten op uw grootheid. God, u bent machtig en sterk. U bent een God van wonderen. U hebt zoveel grote daden gedaan in de geschiedenis. We zijn onder de indruk van uw liefde en uw kracht en uw majesteit en uw regering. Vader, en ook al snappen we er soms geen fluit van waarom dingen moeten gebeuren. En soms zitten we stikvol met waarom-vragen. En we kunnen zoveel niet begrijpen omdat we kleine mensen zijn. Omdat we beperkt worden door de tijd en door ons begrip, door ons lichaam. Maar u, God, u bent eeuwig. U stijgt zo ver uit boven ons tijdsbegrip en boven ons begrip. Uw gedachten en uw paden zijn soms zo ondoorgrondelijk. Maar we willen ons richten op uw grootheid en uw liefde. En daar hopen we op en daar bouwen we op en we zoeken ons houvast bij u. En Vader, we hebben steeds weer heel veel reden om u te danken. Want u bent de God die gebeden verhoort. Dat zien we steeds weer. Vader, we zien dat toen we hebben gebeden voor de vader van zuster Kassijns, of de operatie mocht slagen, en die operatie is geslaagd. En u verhoorde onze gebeden. We hebben gevraagd, Vader, of u ervoor wilde zorgen dat Edith Melzer haar diploma mocht halen. En ze heeft haar diploma gehaald. U hebt haar gezegend, u bent bij haar. En zo verhoort u keer op keer gebeden, Vader. En we bidden om kracht en u geeft kracht. Hartelijk dank daarvoor. Vader, we willen bidden voor het werk van Henk en Ria Drost in de Oekraïne. We danken u, Vader, dat ze in ons midden zijn en dat ze hier mochten zijn voor een conferentie over het werk daar. Vader, wil u bidden of u met hen mee wilt gaan als ze morgen weer teruggaan? Wilt u hen zegenen? Wilt u geven, Vader, dat ze met heel hun mens zijn uw boodschap mogen verkondigen? Boodschap van redding en liefde. Dat er veel mensen tot geloof mogen komen. Vader, we danken u dat Henk morgen zijn 56e verjaardag mag vieren. Misschien viert hij het vandaag wel. Vader, geef dat. We danken u dat u hem weer gespaard hebt. U bent bij hem. U omringt hem met uw kracht en met uw liefde. Hartelijk dank daarvoor. Vader, wilt u iedereen zegenen. Aan ieder op zijn eigen plek om een zendeling te zijn. Om het evangelie uit te dragen. In ons bedrijf. In onze buurt. En zo ook te verkondigen. Vader, wil u danken dat Engeline ook in de komende week haar 53e verjaardag mag vieren. Vader, we maken ons soms best wel zorgen met haar om haar gezondheid. Haar suiker die niet goed is en die gedeeltelijke dwarslesie. Vader, wilt u bij haar zijn? Wilt u haar heel veel kracht geven? Ook in haar lijden en in haar moeite. En we danken u dat ze mag weten dat u haar draagt en dat u dicht bij haar bent. Vader, we danken u dat Koosje haar verjaardag mag vieren. 63e verjaardag deze week. U bent goed voor haar. En we danken u ook voor wie Koosje is. En voor wie ze mag zijn in ons midden. Een prachtmens. Vader, wil u bidden ook voor samen met Wouter en Linda willen we u danken dat ze uit uw vaderhand een nieuw geschenk van leven kregen, Liam. Want u bent de God van leven, Vader. Daar pleiten wij op. En daar doen we steeds weer een beroep op. En we zien dat overal, dat u het leven laat ontspruiten en het leven laat groeien. En dat u Jezus opwekte uit de dood. Daaraan zien we het. Dat is de bedoeling. Leven. Vader, hartelijk dank voor Liam. En Vader, wilt u Wouter en Linda ook heel veel kracht geven om Liam ook zo op te voeden dat hij een trouw volgelingetje mag worden van Jezus. Dat hij ook een biddertje wordt. Die mag leren om ook zijn steun en houvast te zoeken bij God. Vader, bedankt u dat alles goed is met Linda. Dat u bij haar was. Dat u haar zegent en dat u de bevalling voorspoedig hebt laten verlopen. Vader, wil u danken met Albert en Esther en Iris Bron. Dat ze gehoord hebben dat ze een nieuw kindje hebben toegewezen gekregen. Frits, geboren op 19 januari 2008. Vader, wat een mooi kereltje. En wat prachtig dat zij straks papa en mama mogen worden van hem. En dat ze hem straks mogen ophalen uit de Filipijnen. Vader, wilt u dat zegenen, ook het hele proces, dat het goed mag gaan. Vader, wil u bidden voor Johan Gerts. Wat is het moeilijk voor hem om zo oud te moeten worden. Wat is het moeilijk, Vader, voor hem om alles uit zijn leven wat er gebeurd is op een rijtje te zetten. En het stroomt allemaal door zijn hoofd heen en hij wordt er onrustig van. Vader, wil u bidden, wilt u zijn verblijf in de Braamberg ook zegenen. Dat ze hopelijk ook het goede medicatie kunnen vinden om hem weer rustig te krijgen. Dat u bij hem zijn, Vader, in het oud worden. Wat is dat moeilijk. Vader, we zijn diep geschokt door het bericht wat we horen over Henk en Ea van Biesem. Vader, samen verwachten ze een klein kindje. Ze zijn in blijde verwachting en dan dit bericht, Vader. Dat Henk acute leukemie heeft. Vader, hier hebben we gewoon geen woorden voor. We zijn geschokt en dan stort je wereld toch echt in als je dit hoort. En waar moet je dan heen? Vader, wil u bidden, wilt u bij hem zijn. Vader, we geloven en we hopen ook op genezing. En we bidden erom, wilt u hem genezen? Wilt u de behandeling zegenen? Vader, uw wil geschieden. Vader, wilt u bij Henk en Ea zijn in deze moeilijke dagen? Dit is zo onmenselijk en zo zwaar. Vader, we danken u dat we mogen zien dat u erbij bent. Dat u hen echt kracht geeft. Vader, dat u aan hen geeft dat ze mogen vertrouwen op uw liefde en uw grootheid. Vader, volgende week dan moet Henk naar het ziekenhuis om de eerste chemotherapie te ondergaan. Een hele zware kuur. En we willen vragen, Vader, wilt u die behandeling zegenen? Wilt u ook dicht bij Ea zijn? En nu ze zwanger is en een klein kindje verwacht. Vader, we smeken u en we bidden u, wilt u genezing brengen? Vader, zo mochten we ons leven bij u neerleggen. We willen bidden ook voor alle mensen die uit de gemeente straks op reis gaan naar de Oekraïne. Vader, wilt u geven dat het een hele gave reis mag worden. Een reis waar ze veel mogen leren, ook over zichzelf en het gezellig mogen hebben als groep. Maar ook dat ze veel mogen betekenen voor, ja, voor het project wat ze gaan doen. En dat ze daardoor ook weer, ja, veel van uw liefde en uw grootheid mogen laten zien. Vader, zo komen we bij u en we mogen ons leven bij u neerleggen. Vader, we danken u voor de gebeden in de Bijbel. Voor de gebedslessen van deze dag. Aanvaard onze dank en verhoor ons gebed. We zingen u, Vader, daal nu met uw geest neer. Nu gecollecteerd. wachten nog even tot de kinderen allemaal terug zijn uit de kinderclub. Zo, dat was wel heel zwaar, of niet? Nou, laten we gaan staan. We gaan als laatste lied met elkaar zingen. Opwekking 518, Heer u doorgrondt en kent mij. Deze dienst de zegen van onze God meegeven. God die zegt tegen jou, ik ben bij jou en ik ga met jou mee met mijn liefde, met mijn genade en met mijn Heilige Geest. Laten we ons hart richten op hem om die zegen te ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap met de Heilige Geest is met jullie allemaal. Twee opmerkingen. Iedereen is van harte uitgenodigd om buiten op het kerkplein nog met ons koffie te drinken. Ook alle gasten vinden dat heel fijn. En Henk Wiegen Visser wil nog even één opmerking maken over het stoelenproject. Henk Wiegen, geef jou het woord. Ja, doe niet mee.
Ja, broers en zusters. Als ik even uw aandacht mag vragen. Voor een schoonmaak- en opruimactie in het pand van de Duif. Dat is het dakloze project. Het stoelenproject dat loopt altijd tijdens de wintermaanden. En nu in de zomermaanden wil men graag dat wat opruimen en opknappen. In het pand van de Duif, dat zit achter de Mediamarkt, is een grote zolder. Daar zit heel veel rommel op. En dat moet weggebracht worden naar de stort. Naar de grof vuilstort. Dat kunnen we doen op 18 juli. Dus dat is zaterdag over krap 14 dagen. 13 dagen. En wat we dus nodig hebben, dat is een behoorlijk aantal broeders en zusters. Het is een zolder, vrij hoog. Dus er moeten ook trappen gelopen worden. Behoorlijke afstand. Maar we hebben ook chauffeurs nodig. Mensen met een grote auto. Ook mensen die mee kunnen rijden naar de stort om op en af te laden. We hebben ook materiaal nodig, dus wat grotere auto's, aanhangers. Daarna moet er natuurlijk even schoongemaakt worden, dus ook wat bezemstofzuigers, et cetera. Ook heel belangrijk, we zeggen van nou, ik kan niet sjouwen of rijden. De meeste inwoners van Arnhem hebben wel een pasje voor de stort. Kunt u ook gewoon meegaan, want dan kunnen we het spul kwijt. Dus er is voor iedereen is er wat te doen. Ik heb kaartjes gemaakt. Die liggen zo meteen in de hal. Ik loop ook wel bij de koffie rond. Dan kunt u dat invullen als u de gelegenheid voor heeft. Dus om het even kort samen te vatten. Zaterdag 18 juli. We hebben mensen nodig. Auto's, aanhangers. Schoonmaakspullen. En pasjes voor de stort. Dank u wel.